gereed om de vraag te beantwoorden. Ja. Ik wil u ook verzoeken om u te beperken tot de vragen die gesteld zijn. En er zijn wat technische vragen her en der gesteld. En die kunnen... Er zijn redelijk wat technische vragen gesteld. Die kunt u natuurlijk ook schriftelijk toezenden.
Ja, dat was mijn eerste zin ook. Hè, dat er vrij veel technische vragen gesteld zijn die we graag via de maandag-vrijdag of dinsdag-vrijdag ritmiek die met u afgesproken is, zullen beantwoorden. Vragen die hier gesteld zijn zullen dan ook als technische vragen meegenomen worden en in de normale beantwoordingscyclus. Waar ik graag in de beantwoording mee wil beginnen is het volgende. U heeft nu drie stukken eigenlijk tegelijkertijd in behandeling. Weliswaar in verschillende tijdstippen tot u gekomen. De programmabegroting met de meerjarenraming, septembercirculaire en de najaarsnota. Septembercirculaire is u gisteren toegezonden, maar het is wel goed om wanneer u de begroting en de najaarsnota beoordeelt ook die septembercirculaire in uw financiële afweging mee te nemen. Als we naar de voorjaarsnota kijken, dan zien we dat die voor de zomer heeft vastgesteld dat daar een licht negatief resultaat was, waar we aankondigden we proberen dat lopend het jaar in te lopen. Direct erop volgde de meicirculaire met een aanvullend nadeel van ongeveer 1,5 miljoen. En zien we dat een aantal ombuigingen niet haalbaar leken voor 2015. Wat leidt tot een najaarsnota negatief resultaat waar ook een aantal correcties op plaatsvinden. Namelijk dat we een aantal extra budgetdoorlichtingen gedaan hebben die tot een positief voordeel leiden. Of een positiever pakket leiden. Hè, namelijk dat negatieve verhaal verbetert daarmee met 1,5 miljoen. En in de jaarrekening van 2014 zat ook een stuk overschotdekking. Waarmee al in de voorjaarsnota aangegeven was dat dat betrokken zou worden. Dan de septembercirculaire. Nou, dat heeft u vandaag voor een deel bekeken, heb ik begrepen. Een aantal heeft dat misschien gisteren gezien. Een aantal mensen heeft dat nog niet gezien. Dus misschien goed om daar ook even de effecten van weer te geven. Als u de begroting pakt, dan ziet u met de najaarsnota erbij dat er 6,5 ton nadeel is dat in 2015 geleden wordt. De septembercirculaire heeft een plus van 6,5 ton. Dus de meest recente stand van zaken, de laatste pijlstok, zullen we maar zeggen, laat een min of meer neutraal verlopende begroting zien met deze correctie. Daar zijn wij op zich erg blij mee dat dat zo is. Ik geef daar wel bij aan dat het dat koersen per controlemoment kunnen verschillen. Daar zitten grote fluctuaties in. Daar zijn ook een aantal wethouders in Gouda over bijeen geweest, omdat het lastig begroten is wanneer er dit soort heen en weer bewegingen zijn. We pleiten ook voor een wat stabieler verloop van de Rijksberichtgeving. 2016 zal ten opzichte van wat u aan begroting en najaarsnota heeft voorgelegd gekregen een voordeel laten zien van ongeveer 495.000 euro. We stellen voor overigens de algemene reserve aan te vullen met 6,5 ton in 2015 voor wat betreft de septembercirculaire. In de jaren 16, 17, 18 en 19 zien we bedragen van 5 ton, 3 ton, 7 ton en een kleine 7 ton voordeel ten opzichte van de meerjarenbegroting. Dat zijn bedragen waar wij voor van stellen daar de buffercapaciteit van de gemeente mee te versterken. En ik denk dat dat voor een deel ook tegemoet komt aan de stelposten. De discussie door een aantal partijen is aangegeven, omdat stelposten voor een deel als buffercapaciteit gebruikt worden en die met de te verwachten najaarsnota en de te verwachten septembercirculaire uitkomsten aan te vullen. Dat voor wat betreft de samenhang van de planning- en controledocumenten die u op dit moment heeft gezien. Dan kom ik bij een aantal vragen die gesteld zijn. inzet stelposten. Dat is door een aantal partijen genoemd. Stelposten hebben over het algemeen een tweezijdig karakter. Een aantal stelposten zijn bedoeld als buffers. Waarbij onttrokken kan worden of moet worden als er zich nadelen voordoen. Stelposten kunnen ook een schatting zijn van uitgaven. Dan wel nog te realiseren bezuinigingen waar we nog geen keiharde onderbouwing voor hebben, maar waar hard aan gewerkt wordt. Dat is een constant proces om dat zo klein mogelijk te houden en zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te laten aansluiten. Daar worden we ook nauw door de provincie voor op de hielen gezeten. En een aantal stelposten uit het verleden zijn ook verwerkt en in reële cijfers omgezet. Dan zijn er een aantal vragen gesteld over de relatie september-circulaire najaarsnota. Daar heb ik net antwoorden op gegeven. Najaarsnota die een tekort laat zien voor dit jaar, laten we zien dat die september-circulaire dat goed deels inloopt. Dat zal omstreeks nul uitkomen. Dan zijn er wat vragen gesteld over de begrotingspost gesprek met de stad. En direct daarna is een paragraaf in de begroting opgenomen en op pagina 14 is waar de toekomstvisie genoemd wordt. U moet die trajecten gescheiden zien. GroenLinks en D66 stelden daar vragen over. Het gesprek met de stad, dat is een bezuiniging die eerder afgesproken is en in het pakket van te realiseren bezuinigingen. Dus in die tijddiagram die u op pagina 13 vindt, is die opgenomen. Die 500.000 euro maakt deel uit van een aantal bezuinigingen die ooit in een mandje zaten voor rond de 1,5 miljoen. En die moet uitgewerkt worden. En dus toen afgesproken, dat is in de begroting van 14, meen ik al geweest. Toen hing daar nog niet een hard bedrag, omdat we dat op deze manier zouden doen. Dat heeft niets met de toekomstvisie te maken. Het is wel zo dat de uitkomsten, in de loop van het voorjaar middels een enquête komen. Maar u gaat er uiteindelijk als raad over om dergelijke besparingen in te zetten. Het is conform afspraak. Als u naar de toekomstvisie kijkt, wordt die zoals dat nu voorgesteld wordt, maar wellicht dat de burgemeester daar straks nog wat over zegt vanuit zijn portefeuille, wordt die qua scenariovoering nu ingericht en zal daar in het voorjaar mee aan de slag gegaan worden. Als u kijkt naar dat is een andere 500.000 euro die in de begroting genoemd wordt. Dat is een bedrag dat in 2019, namelijk voor 2020, alvast als besparing gevonden wordt. In de toekomstvisie is mijn beeld dat dat niet tot lijstjes gaat leiden van gaan dit, dat en dat bezuinigen voor die en die bedragen. Daar is die toekomstvisie niet voor bedoeld. Die is een vormwenkend perspectief, een stip op de horizon, een toekomst. Maar we hebben als college wel gemeend te zeggen dat we verwachten dat daar binnen een jaar of vier ook wel een beeld is van dat we alvast een richting in kunnen slaan. In die zin moet u dat zien. Zou het kunnen bijten? Dan stel ik me voor dat bijvoorbeeld in een enquête komt dat niemand wil dat er meer gras gemaaid wordt. Stel dat er zou uitkomen en een van de scenario's is dat we een groene, rustige buurt willen in de toekomstvisie, dan zou het bijten. Maar dat lijkt me niet waarschijnlijk. In beide gevallen worden grote hoeveelheden mensen geraadpleegd. En het zou me heel erg verbazen dat voorstellen, wanneer die goed ingekleed zijn in aangeklede enquête met effecten erbij. We zijn op dit moment met een bureau bezig dat in te richten, dat tot ontsporingen leidt. In ieder geval komen de resultaten op tafel op het moment dat de toekomstvisie, besluitvorming ook voor ligt. Dus dan zit u er in feite zelf bij op het moment dat dat tot uitkomsten leidt die onwenselijk zouden zijn. Ik ga daar niet van uit. Dan zijn er een aantal vragen over de vastgoedorganisatie gesteld. Een ingewikkeld vraagstuk dat op heel veel punten aanhakingspunten heeft. Op het gebied van sporthuisvesting, op het gebied van overig vastgoed, op het gebied van het stadhuis, het theater. Allemaal vastgoedvraagstukken die spelen. We hebben getracht om tot een regionale vastgoedorganisatie te komen. De doorrekening daarvan liet een dermate slecht financieel perspectief zien, dat een regionale vastgoedorganisatie mede door overheidsvraagstukken niet reëel is om die in te voeren. Wat we op dit moment doen is de volledige begroting rond vastgoed, die niet alleen op gebouwen zit, maar ook in allerlei actieve programma's ingevoerd is, om die door te lichten. En het echte vastgoedverhaal goed in beeld te brengen. En van daaruit willen we de organisatie, maar dat moet ook in een visievorming moet vastgesteld worden hoe we daar precies verder in gaan. In dat proces zijn we op dit moment verwikkeld. Wanneer we naar sportvastgoed kijken, en daar spelen een aantal zaken. Op dit moment heeft een bureau uitgezocht wat is de wenselijke capaciteit. Dat is door Hospitality Consultancy. Is er gekeken naar demografische ontwikkelingen, wensbeelden van gebruikers. En dat heeft geleid tot een eerste beeld voor hoe de sportaccommodaties, hoe dat beleid herijkt kan worden. Daarbij moet overigens wel opgemerkt worden dat dat in nauwe samenhang zal moeten gebeuren met onderwijshuisvesting. Omdat sport en onderwijs deels verweven zijn vanwege gecombineerd gymzaalgebruik. En wij als college besloten hebben om onderwijs en sport, huisvesting zoveel mogelijk hand in hand uit te ontwikkelen. Voor wat betreft de beheerspyramide die rond het sportbedrijf is, door een aantal partijen een vraag over gesteld, dat in de sportvisie geduid. Op dit moment zijn we daar hard mee aan de slag. Wordt er met een aantal partijen over professionalisering van dat traject gesproken. Speelt er dat ook een aantal partijen graag gedeeld gebruik zou willen of op eigen voorwaarden een gebouw zou willen ontwikkelen en exploiteren. Dat gaat om partijen binnen en buiten de gemeente. We zijn op dit moment met Merwestein, maar ook met andere partijen nadrukkelijk in gesprek om daar tot een goede mix te komen.
Heeft u nog veel vragen? Want dan, u bent ongeveer 10 minuten bezig.
Maar er zijn voor mij geloof ik al voor een uur aan vragen gesteld, voorzitter. En ik probeer ze samen te vatten. Dan zijn er door ieders belang nogal wat vragen gesteld die technisch zijn. Die worden technisch behandeld. Er is een vraag door, even kijken, door de VVD gesteld over de, even erbij pakken, daar heb ik hem. Een vraag gesteld over catering. Dat betreft een sterfhuisconstructie van medewerkers die destijds in dienst waren bij de gemeente en overgegaan zijn naar het cateringbedrijf. Op het moment dat wij gezegd hebben dat dat geen overheidstaak meer was en de catering verzelfstandigd hebben. Of we hebben daar een partij voor gevraagd en die heeft de medewerkers destijds overgenomen. Er zijn wat vragen gesteld over de algemene reserve. U kunt zien hoe die afneemt. U ziet ook dat met de septembercirculaire dat we hem weer aanvullen met het tekort dat we uitgenomen hebben. De algemene reserve is een punt van zorg, want daar zit een eindigheid aan. We hebben daarnaast natuurlijk een hele hoop reserves met een bestemming en een aantal buffers. In die zin zit daar ook een zekere communicerendheid in. Hè, maar het blijft een zorgpunt en daar geef ik u op zich gelijk in dat dat aandachtspunt ook voor de toekomst blijft. Dan zijn er wat opmerkingen gemaakt door de VVD over zero-based budgeting. Het klopt dat we daar feitelijk een begin gemaakt mee hebben met het doorlichten van de budgetten. Dus overigens een voornemen dat ook in de toekomst een rol zal blijven spelen. Rond city marketing is door een aantal partijen gevraagd, wat doen we daarmee? Zullen we conform de motie uitvoering aangeven. U moet zich overigens zien dat dat niet een apart kolommetje is, maar dat city marketing op heel veel beleidsterreinen een aanhaakpunt heeft. Dat bijvoorbeeld in cultuurbeleid City marketing speelt in uitgifte van bedrijventerreinen, in binnenstadspromotie, op tal van terreinen. Dus wat wij vooral van belang vinden, dat dat ook heel goed verankerd wordt in de ambtelijke organisatie. Dat daar de focus van city marketing, toerisme, recreatie, stadspromotie, dat die verankerd is in de beleidsterreinen.
Wilt u gaan afronden? Dan kunnen we naar de volgende. Ik denk dat als er dingen niet behandeld zijn, dat die nog wel terugkomen zo.
Ja, dan laat ik die voor de tweede termijn.
Meneer Stekelenburg.
Ja, dank u voorzitter. Ook dank voor de commissie voor de vragen en opmerkingen. Ik loop er een aantal langs. Allereerst zijn er vragen gesteld door GroenLinks, maar ook door Nieuwegein over de amateurkunst. Het is inderdaad zo dat we daar een fors bedrag op bezuinigen en er blijft voor amateurkunst 30k over, 30.000 euro. En daarom ziet u ook dat in de ambities dat we die naar beneden bijstellen. Dus in de tekst blijven we positief, maar we verwachten wel lagere bezoekersaantallen. Dat lijkt ons in allereerste instantie een redelijk cijfer. Maar de tekst zoals u die vindt, die wordt ook binnen de sector, binnen het werkveld gedragen. We hopen natuurlijk wel dat er uiteindelijk weer betere cijfers uitkomen. Maar eerst zal het werkveld zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Ik zou niet de hele discussie van de cultuurvisie overnieuw willen doen, maar daar hebben we daar ook met elkaar over gesproken. Dan voorzitter, opmerkingen over het nieuwe beschut. We hebben vandaag nog over gesproken. Op korte termijn verwacht ik uitslag van een project wat nu in de organisatie loopt. Dat noemen wij Groene Vingers. Ik meen dat ik u daar ook wel eens iets over verteld heb. En daar zijn we aan het kijken, met name in relatie tot de oude WSW-groep. Omdat we in het akkoord hebben gezegd dat we die in dienst nemen. Hoe kunnen we dat organiseren? We kijken straks ook in de breedte van hoe kunnen we mensen opnemen in onze eigen organisatie. En we willen in 2016 in ieder geval een aantal pilots uitvoeren om voor eventuele nieuwe beschutte werkplekken. Dat wil zeggen als het UWV ook mensen die indicatie gaat geven. En dat is tot nu toe maar echt op zeer mondjesmate het geval geweest. Gaan we kijken of we die mensen ook dicht bij huis in de eigen organisatie kunnen onderbrengen. En daarvoor gaan we een aantal pilots doen. Ik zeg daarbij, dat doen we in eerste instantie in een pilotvorm. En omdat we willen ontdekken hoe we daar vorm aan kunnen geven. En ook niet zeker in de laatste plaats, omdat we daar een financiële uitdaging hebben. Er is inderdaad geld beschikbaar voor de schaal van Lekstroom. Maar dat is bij lange na niet wat we gewend zijn voor het organiseren van beschut werk. Dus daarom pakken we dat op die manier op. Maar daar gaan we zeker mee aan de slag. Dan een opmerking over de UPAS. Ja, wat u daarover leest is niet helemaal de volledige tekst. Het is inderdaad zo dat er dan een tijd lang dubbele passen zouden zijn. Maar dat is eigenlijk niet de doorslaggevende reden. Ik ben ervan overtuigd dat als we de UPAS of de NPAS een succes willen maken, dat we die van start moeten gaan met een volledig aanbod. En we hebben dat bekeken. We zouden op 1 januari gewoon een nieuwe pas kunnen introduceren. Maar dan heb je eigenlijk alleen een kopie van wat er nu bij de UPAS staat. En ik geloof echt dat je kunt het maar één keer goed doen als we iets moois en nieuws presenteren aan de stad. Dan moet het één keer een compleet aanbod zijn in de breedte. Dus niet alleen het bestaande UPAS aanbod, maar ook een brede vertegenwoordiging in de aanbieders van cultuur en sport in Nieuwegein, die daar nu niet bij zijn aangesloten. We doen wel iets in januari, want we beginnen met communicatie en een campagne om ook zoveel mogelijk aanbieders bij de regeling te betrekken. En we zullen in april de eerste passen gaan uitgeven. Maar die zullen ook conform het sportjaar, wat mensen nu gewend zijn, zal het vanaf de zomer, vanaf juli in werking treden. Maar we gaan dus die ruimte benutten om een uitstekende communicatiecampagne uit te voeren. Voorzitter, dan was een vraag over inkomensondersteuning. Ik moet even kijken of dit, ik ga het achteraf nog even kloppen, maar volgens mij hebben wij in het armoedebeleidsplan met elkaar afgesproken dat er een subsidieregeling komt voor initiatieven. En het is inderdaad zo dat die regeling op dit moment nog niet klaar is. En daarom worden daar nu ook weinig middelen uitgehaald. Het is wel zo dat als er aanvragen komen, we niet niks doen. Want dan kennen we bedragen toe in het kader van de waarderingssubsidies. Dat hebben we recentelijk nog gedaan omdat de voedselbank op zoek is naar een nieuwe koolstraat. En we hebben besloten samen met IJsselstein daar ieder 1.000 euro in te steken. En eerder dit jaar hebben we daar ook een bedragje voor gegeven. Het is niet zo dat we niks doen, maar het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat we echt die regeling klaar hebben, en dat ligt echt even gewoon aan de ambtelijke capaciteit, dan gaan we daarmee ook de boeren op en gaan we breed communiceren en daar reclame voor maken. En daarom zal het aantal aanvragen nu nog iets lager zijn. Voorzitter, dan Opmerking van VVD over de WIL-begroting. Ja, inderdaad, de organisatiekosten, de kosten zijn bij WIL wat hoger. We hebben eerder dit jaar, naar aanleiding van het resultaat van de jaarrekening, hebben we een fors bedrag, bijna 1 miljoen, in de reserve gestort. Ook met in het achterhoofd het idee dat we aan het eind van het jaar weer zouden gaan investeren. We gaan de innovatieagenda uitvoeren. En we hebben toen gemeend om in ieder geval die 9 ton even te parkeren. Zeker niet in een reserve bij WIL, maar in onze eigen reserve. En wij denken nu dat het gerechtvaardigd is om dit bedrag er weer uit te halen. Laatste opmerking, voorzitter, over de ambities van de COM. Ja, ik ken de COM als een bijzonder ambitieuze organisatie. Maar ook zij moet gewoon realistisch kijken naar het economisch klimaat. De ambities die erin staan, die zijn gelijkblijvend en die stijgen niet. Maar dat is gezien de huidige omstandigheden echt een uitdaging. En daar wordt... En door de programmering van de COM, maar ook zeker door marketing en promotie, wordt er keihard aan gewerkt om dat op peil te houden. Dus het ambitieniveau is er wel, maar ik ben met u eens dat het mooi zou zijn als er hogere cijfers waren.
Dank u wel. Ik zag meneer Snoeren zojuist al zijn haar goed doen, dus u bent aan de beurt.
Ik wist niet dat het daar aan lag, voorzitter. Dank u wel. Laat ik maar beginnen met jeugd en jeugdzorg, jeugdparticipatie. Met name over jeugdparticipatie heeft een aantal van u vragen gesteld. Gaat het om politieke versus maatschappelijke participatie, mevrouw de Beer? Ja, het gaat natuurlijk om beide vormen. We betrekken daar heel nadrukkelijk de scholen bij. Zoals u ook weet hebben we in de kader van de toekomstvisie hebben we ook al gastlessen gegeven. Bijvoorbeeld op het Anne van Rijn, waarbij inderdaad zeg maar de combinatie van politiek en maatschappelijk heel nadrukkelijk een rol speelt. We gaan dat in de toekomst nog wat meer doen. Omdat ook u weet dat de betrokkenheid van jongeren bij de toekomstvisie verbetering behoeft. Collega Adriaan en ik zijn... deze week ook nog bijvoorbeeld bij het ROC geweest om daar vanuit de maatschappelijke discussie die er ook is dat mensen langer thuis moeten blijven, is daar een project gestart. Daar zijn we beide ook bij betrokken geweest. En op die manier proberen we zeg maar, de relatie tussen politiek, maatschappij en onderwijs eigenlijk continu te verbeteren en te versterken. Door op jeugd, mevrouw Bijvoet, ja, u vraagt of wij kennis hebben van het feit dat er bij de provincie 1,5 miljoen euro over is. Daar heeft u ook een mail over gestuurd. Die mail daar krijgt u binnenkort antwoord op. Maar het gaat wel over een terrein waar we als gemeente niet zo heel veel over te zeggen hebben. Hè. Het is echt iets des provincies. En de vraag of wij op dit moment knelpunten voorzien in de jeugdzorg in Nieuwegein, dan moet ik daarop antwoorden dat dat eigenlijk niet is. De ouderbijdrage JGZ, mevrouw de Beer. Ja, u weet dat staatssecretaris Van Rijn nog niet zo heel lang geleden, en in ieder geval een paar maanden later dan dat de bedoeling was, een brief richting Tweede Kamer heeft gestuurd over die ouderbijdrage. Wij wachten de discussie in die Tweede Kamer in ieder geval af om te kijken van wat ons daarin te doen staat. Europa, internationaal, roem doen, dat zijn ook onderwerpen die langs kwamen. Daar waar het gaat om Europese subsidies en Nieuwegeinse ambities, wij hebben met elkaar afgesproken dat de Nieuwegeinse ambities voorop staan. En op het moment dat daar Europese subsidies bij te krijgen zijn, dus om Nieuwegein beter en mooier te maken, dan gaan we daar gebruik van proberen te maken. En met een dikke steek onder proberen, want zoals u inmiddels ook wel bekend bent, zijn het wel hele stroperige procedures in Europa. We zijn er in ieder geval drukdoende mee omdat... om te kijken of we daar gebruik van kunnen maken samen met een aantal partners. En dat moet dan leiden, mevrouw Schouten, dat we inderdaad een rapportage voorzien over van hoe gaan we nou dat internationaal allemaal vormgeven. Daar wordt uiteraard de evaluatie van de stedenband met Roemdoe betrokken. Ik verwacht dat ergens op de grens van het eerste, tweede kwartaal volgend jaar die notitie komt. En daarbij zullen we dan uiteraard mevrouw Van Alphen aangeven op welke manier dat we die mondiale bewustwording proberen te vormgeven. En dat halen we zoals we dat eigenlijk ook wel gebruikelijk zijn op bij de scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Zeker daar waar ze sowieso al internationale contacten hebben. Dat halen we op bij het bedrijfsleven, want we hebben toch een aantal bedrijven in Nieuwegein die ook internationaal bezig zijn. En zoals u ook weet hebben we een aantal maatschappelijke organisaties die op verschillende terreinen zich met internationale zaken bezighouden. En of dat nu gaat vanuit de stedenband of vanuit meisjesbesnijdenis, dat zijn allemaal zaken die op dat internationale podium zich bewegen. En wat we zullen gaan gebruiken heel nadrukkelijk om die mondiale bewustwording te vergroten en te versterken. Dan vanuit Europa naar verkeer en vervoer. Een aantal vragen daarover. Meneer De Mol, de brief waarin we aangeven welke actiepunten er voor komend jaar zullen gelden als uitvloeisel van het GNP+. Die brief die heb ik in concept al gezien en die komt er binnenkort ook uw kant uit. Hoe gaan we openbaar vervoer bevorderen, mevrouw Van Alphen? Dat gaat eigenlijk op dezelfde manier als dat we dat een aantal jaren aan doen. Q-bus is op dit moment bezig om te inventariseren van wat de kwaliteit van het openbaar vervoer überhaupt in de hele provincie is. En wij zetten stevig druk op het feit dat we in ieder geval de kwaliteit die we op dit moment in Nieuwegein hebben tenminste behouden. Er liggen wat voorstellen om dat naar beneden toe bij te stellen. Daar kunt u zich voorstellen dat wij ons daar niet helemaal in kunnen vinden. En ik heb vanmorgen bij gedeputeerde verkeer en vervoer ook nog eens even heel nadrukkelijk aan haar aangespoord. Dat we in ieder geval het openbaar vervoer op niveau willen houden. En ook gevraagd of zij daar alle inzet voor wil plegen. Meneer Thomas, u vraagt naar het parkeren in de doorslag. Ik denk dat u wellicht een brief van onze kant uit gemist heeft die wij vlak voor de zomervakantie uw richting hebben uitgestuurd. Waarin we melding hebben gemaakt van de vertraging die was ontstaan als het ging om de betrokkenheid van het wijkplatform bij dat onderzoek parkeren in de doorslag. Het wijkplatform heeft wat laat gereageerd, zoals we in die brief ook hebben aangegeven. En toen was vervolgens het advies van het wijkplatform: til dat onderzoek alsjeblieft over de vakantie heen. Dat is gebeurd. Ik weet dat aan het begin van deze maand de onderzoeksresultaten binnengekomen zijn. Die zijn we nu aan het verwerken. En dat zal dan resulteren in een rapportage die ook uw kant uitkomt. Het lange termijn perspectief voor het natuurkwartier, mevrouw Schout. U heeft daar om gevraagd en ook gekeken en ook gezegd van op welke manier gaat het college daar mee om. En zitten daar ook mogelijkheden van vormen van zelfbeheer of zelforganisatie in. Een aantal initiatiefnemers die zich met het natuurkwartier bezighouden, die gaat u als raad binnenkort uitnodigen om hun plannen ook te presenteren en ook om met u kennis te maken en ook bij u te proeven wat u van hun plannen vindt. Dan nog wat losse vragen. Meneer De Jong die vraagt in het kader van de najaarsnota naar de langlopende contracten of dat incidenten zijn, ja of nee. Zoals u ook wel in die najaarsnota kunt ophalen, gaat het in dit geval met name om incidenten. Zeker op het groenbeheergebied en ook op het gebied van openbare verlichting hebben we altijd langjarige contracten. Nou, die zijn niet helemaal verwerkt, waren we niet helemaal accuraat in. Maar het gaat om incidenten. En dan volgens mij de laatste vraag van meneer Van der Voort over rioolheffing en kostenstijging. Ja, we moeten hier een balans zoeken, meneer Van der Voort, tussen het dilemma aan de ene kant van het kosten toerekenen daar waar de kosten thuis horen. En vervolgens, wat betekent dat dan voor de lasten van onze eigen inwoners? En omdat we voldoende in de egalisatiereserve rioolheffing hebben zitten, hebben we gemeend om in ieder geval wat dempend effect te laten optreden, zodat niet in één keer de lasten gigantisch omhoog gaan. En voorzitter, dan kan ik mijn haren weer in de war brengen, want ik ben klaar met de beantwoording.
dat betreft.
Ja. Voorzitter, er is een vraag gesteld over actieplan geluid 2014-2018. Eind 2013 besluit budgetoverheveling. En in de begroting die nu voor ligt, wordt er gesteld dat de ACV-weg, dat daar geen budget meer beschikbaar is om dat te realiseren.
Het is helder. Meneer Snoeren, kunt u daar nog een kort antwoord op geven? Anders gaan we door naar de heer Adriaan.
Ja, dat wil ik wel. Ik heb die vraag even als een technische vraag beschouwd. Dus die komt gewoon straks in de schriftelijke beantwoording terug.
Helder. Meneer Adriaan. Ik ga door, meneer Adriaan. We komen zo tweede termijn.
Dank, voorzitter. Ik heb een enkele stenige vraag en een aantal vragen rondom het sociaal domein. Ik begin met de stenige vraag. De Partij van de Arbeid checkt of het geprognosticeerde aantal woningen wat we voorzien voor 2016 nieuw op te leveren, of dat nog actueel is. Ja, het is een directe afgeleide van de woningbouwmonitor. U weet dat de oplevering van woningen nooit helemaal met een zilver schaartje te knippen is en goed te voorspellen. Als u een aannemer vraagt wanneer wordt mijn nieuwbouwwoning opgeleverd, dan pas een week voor de datum geeft hij de echte datum mee. Maar dit is wel de reële prognose over wat er komend jaar in aanbouw en hopelijk ook opgeleverd wordt. Dat zal nog niet zijn woningen in het kader van het project RPZ, waar de VSP wat over vraagt. Of eigenlijk een suggestie in de slipstream van deze discussie over geeft. Had geen plek in de begroting, had een plek vorige week vrijdag en heeft een plek weer over twee weken. En dan zullen we daarover over doorgaan. Specifiek over wonen, en dan is het wonen en zorg, vraagt de SP of het college gaat investeren in extra intramurale plekken. Zo interpreteer ik uw vraag maar even. Nou, u weet dat we als uitwerking van de woonvisie op dit moment een programma Wonen en Zorg aan het opstellen zijn. Ja, dat gaat ervan uit dat veel mensen langer zelfstandig thuis willen wonen. Maar wij weten ook dat niet voor iedereen geldt. Wat we ook wel merken, we hebben bijvoorbeeld toen definitief werd dat op de plek van Zuiderstein geen nieuw verzorgingshuis ontwikkeld zou worden, hebben we alle mensen die daarvoor op de wachtlijst stonden bevraagd, of eigenlijk heeft Zorgspectrum dat gedaan, we hadden een overleg met ons, van nu dit niet doorgaat, wat is dan uw alternatieve woonwens? En alle mensen die daar gesproken zijn, en dat is een bijna score van bijna 100%, zeiden, nou als het geen verzorgingshuis is, dan hoeft het niet voor ons. Dus wat wij ook wel merken is dat mensen ook weer nieuwe beelden en nieuwe verwachtingen moeten ontwikkelen over hoe wonen en zorg er in de toekomst uitziet. Met corporaties en zorgstellingen ben ik wel heel erg in gesprek om te kijken hoe je alternatieve woonvormen kan doen. We hebben onlangs de pilot rondom het Wenckebach-carré gehad, waarin we echt zorg naar het wonen toebrengen. We gaan dat nu verdiepen in een pilot met Portaal op het Colijnpark. De dichter was natuurlijk een manier waarop wonen en zorg in een niet-verzorgingshuissetting toch bij elkaar gebracht zijn. En ook voor straks de nieuwbouw op de locatie Zuiderstein kijken we daar heel nadrukkelijk ook inhoudelijk naar. Maar als u nou heel concreet vraagt, gaat de gemeente zelf intramurale plekken financieren? Nee, ik voorspel niet dat dat een uitkomst is van het programma Wonen en Zorg wat we nu aan het doen zijn. Dan via de woningen naar de openbare ruimte met het project Betere Buurten. Het CDA en de VVD zeggen daar wat over. Ja, we hebben die discussie natuurlijk al meer gevoerd. Is het nu concreet genoeg of is het dat nog niet? Het is ook gewoon zoeken naar de nieuwe methodiek. Dat geldt voor veel beleidsterreinen, maar zeker ook voor deze. Kijk, toen het allemaal nog ISV-reserves waren en het buiten het zichtveld van de Raad en zelfs vrijwel buiten het zichtveld van het college om gewoon geïnvesteerd kon worden in buurten, toen was het allemaal makkelijk. En dan bedachten we dat hier in huis en dan kwam het wel goed. Maar ja, die ISV-reserves bestaan niet meer. Die vernieuwing in die wijken moet wel opgepakt worden. En we willen dat graag samen met bewoners doen. En dat betekent dat we echt daar aan die kant beginnen. Dat betekent ook dat we in deze begroting niet verder gaan dan nu wat procesgeld vragen om dat traject te kunnen lopen. Dan uiteindelijk uit de reserve Betere Buurten met het concrete plan u een kredietaanvraag kunnen doen. Dus die komt later. En ja, daar maken we dus een apart potje van, zeg ik tegen mevrouw Egge-Goor. U zegt, is het niet beter om dat in de algemene reserve te stoppen, want dan wordt die groter. sluit een beetje aan bij het betoog van uw collega. En hij wordt daar misschien wel groter van, maar niet robuuster. Want we sturen natuurlijk op die algemene reserve ook als een belangrijk onderdeel van het weerstandsvermogen. En als daar allerlei verstopte claims in zitten van investeringen die we wel met elkaar willen doen en wel met elkaar nodig vinden, maar we laten hem in de algemene reserve omdat we nog niet precies weten hoe het zit, ja, dan moet je je afvragen of het weerstandsvermogen nog zo robuust blijft als dat het nu is. Dan ga ik over naar het sociaal domein. Een aantal vragen over de transformatieagenda. Ook van het CDA en de VVD zie ik op mijn kaartje. U bent eengezins vanavond. 8 programma's. Is dat nou ontkokering? Is dat niet te veel? Worden die programma's geen doel op zichzelf, zegt u? En de VVD zegt daarbij, het moet gaan om slim inkopen en innovatieve zorg. En dan moet het ook wel klaar zijn met die transformatie. Maar daarmee denk ik dat u over het hoofd ziet dat in die transformatie ook een hele wezenlijke paradigma shift willen, zal ik het toch maar noemen, over wat kun je zelf en wat kun je samen met je omgeving doen voordat je voor hulp bij de overheid aanklopt. En daar is echt meer voor nodig dan slim inkopen en innovatief zorg verlenen. Daar is ook voor nodig dat je op een nieuwe manier naar wonen kijkt, dat je op een nieuwe manier van het betrekken van burgers kijkt, dat je op een nieuwe manier maar naar het aanboren van kracht in de samenleving kijkt. En dat zit in deze 8 programma's in samenhang, zou ik willen zeggen, richting het CDA geborgd. Niet verkokerd, maar in samenhang. En ik zou dolgraag daar een keer een hele avond aan besteden om daar met u over van gedachten te wisselen. Maar ik weet ook hoe druk de agenda is. Dus nou, als die behoefte daar is, zeg het presidium en ik kom naar u toe. Maar ik zou niet in de marge van de begrotingsbehandeling dat willen uitdiscussiëren, want dat zou denk ik tekort doen aan dat programma. Right to Challenge maakt daar in feite onderdeel van uit, hè, meneer De Wild. En het zit nog niet in de nieuwe WMO-verordening, want daarvoor moeten we eerst met elkaar een nieuwe WMO-verordening vaststellen. Ik betwijfel overigens of hij daarin moet, want wat we in deze begroting proberen neer te leggen is dat we dat in de breedte daar open voor staan. Dus of je dat nou in verschillende verordeningen nog weer apart moet opnemen, weet ik niet helemaal zeker. Hoor ik u misschien de tweede termijn of bij de algemene beschouwingen nog over. Op dit moment zijn we vooral aan de uitvoeren en administratief is dat nog een uitdaging, zeker met die nieuwe taken in de WMO daarbij. U heeft daar in de tweede kwartaalrapportage wat schoorvoetend teksten van ons over gelezen. En de SP vraagt, hebben we dan voor 5 november wel de echte cijfers? Ik hoop het, is ongeveer de beste toezegging die ik mag doen van de mensen die achter mij zitten. Binnen die manier waarop we die zorg inrichten is het CNPG een belangrijk instrument. De complexe multiproblemgezinnen, de VSP vroeg daarnaar. Het is inderdaad een uitvloeisel van wat we ooit als wisselgeld begonnen zijn, maar al een jaar of 2-3 geleden met elkaar besproken hebben om dat te verbreden naar de regieaanpak op complexe multiproblemgezinnen met bestuurlijke doorzettingskracht in de hele keten. Dus daar waar het echt complex wordt, daar kunnen we ook gewoon vanuit de gemeente zelf sturen op de keten en zelf sturen op de goede hulpverlening. En daarmee hebben we een heel belangrijk, noem het escalatiemodel. Het gaat bijna altijd goed met de zorg en soms niet. En op deze manier hebben we een model om op die keten ook in te kunnen grijpen. Dat is natuurlijk als het via Gijnwijs onverhoopt een keer niet goed loopt. Het loopt vaak wel goed, maar het blijft wel, en dat hebben we ook in het raadsbesluit bij de oprichting van de stichting Gijnwijs aan u voorspeld. Heel 2015 staat echt in het teken van het inregelen van de bedrijfsprocessen. En ja, we zitten nu op snelle terugbelreacties, maar niet altijd. En ja, we zitten nu op een gemiddelde wachttijd op een eerste gesprek van 2 weken met de uitzondering van spoed, maar niet altijd. Daar werken we voortdurend aan. En ieders belang die vraagt naar de risicoparagraaf die er bij verbonden partijen staat. Ja, dit zijn natuurlijk gewoon de risico's van een organisatie op afstand. Ze werken volledig op gemeentelijke financiering. Dus als het daar misgaat, dan zijn dat risico's van de gemeente. En het belangrijkste risico is natuurlijk dat ze meer maatwerkvoorzieningen verschaffen dan u als budgetair kader heeft meegegeven. Maar die registratie hebben we nou juist weer zelf in de hand. En daar hebben we ook met u, maar ook met de directie van Gijnwijs, hele duidelijke afspraken over gemaakt over de beheersing daarvan. GroenLinks vraagt dan naar de positie van de jeugdgezondheidszorg. Eigenlijk een van de voorportalen van Gijwijs, hè, want de jeugdgezondheidszorg, dat is nou bij uitstek een signalerende functie die op een heleboel momenten in het leven van een kind automatisch een controle doet. Het kind even ziet, het gezin ook even ziet. We zijn op dit moment bezig, dat weet u, om de JGZ 0 tot 4 bij de GGD onder te brengen, zodat we naar een integrale jeugdgezondheidszorg 0 tot 19 kunnen komen. En vanuit alle gemeentes die bij de GGD betrokken zijn en ook vanuit Nieuwegein is daar heel erg de drive bij dat die integrale jeugdgezondheidszorg echt aansluit op het lokale maatwerk. En dat kan dus in Nieuwegein anders zijn dan in Bunnik of anders dan in Amersfoort. Maar het blijft een belangrijke positie in het preventieve en het signalerende deel van de zorg bij kinderen. Buurtplannen vraagt GroenLinks nog naar. Waar kwamen nummer 4 en 5 nou ook alweer? Nou, nummer 4, dat kunt u zich nog herinneren. Die komt in de oude locatie van de Boog. Daar hebben we vroege voorjaar hebben we daar een debat over elkaar gevoerd. En dan is er nog één witte vlek in Wijkersloot, Jutphaas, Zuilenstein en een aantal gebieden die daarbij horen. En daar zijn we nog op zoek naar de definitieve locatie, maar dat moet ergens midden in dat gebied komen.
Dat u na een afronding.
En dan ben ik bij mijn laatste kaartje, voorzitter. Ook nog een vraag van GroenLinks. Die gaat over de evaluatie van de werkwijze in het sociaal domein. En u stelt er 3 vragen op, maar degene die mij het meest is bijgebleven is: heeft de Raad invloed op de manier waarop die evaluatie wordt vormgegeven? Volgens mij zijn de andere 2 vragen daar afgeleiden van. En daar wil ik wel even met u over in gesprek om te kijken hoe we dat kunnen doen. Want het lijkt me heel plezierig om een evaluatiemethodiek te hebben die u straks herkent als de Raad met z'n allen. En waar u dan ook zegt dat geeft ons inzicht en daar kunnen we conclusies uit trekken.
Dank u wel. En het laatste van het college, de burgemeester.
Voorzitter, dank u wel. Ik was wat laat omdat ik nog even wat moest participeren in de file op de A27 voordat ik hier was. Dus ik zou eigenlijk aan de heer De Wilde even vragen of de vraag over participatie misschien in 2e termijn nog in te doen. Want dan kan ik waarschijnlijk gelijk het goede antwoord geven. Als het gaat over de verkiezingen en de gelden daarover. Wij hebben structureel in onze begroting het bedrag zitten. Volgend jaar zijn er geen verkiezingen voorzien. Daarom wordt dat eenmalig afgeraamd. Dat is die 124.500. In 2015 ging het over een groter bedrag, maar we hadden ook 2 verkiezingen, inclusief de waterschapsverkiezingen, die ook voor een deel door de waterschappen vergoed zijn. Dat is het verschil richting heer Van der Voort. Komt het referendum, als het referendum komt, maar dat geldt ook voor extra verkiezingen, dan wordt daar ook een extra vergoeding van het Rijk tegenovergezet, want we voeren dat referendum uit omdat het Rijk bepaald heeft dat het referendum zal plaatsvinden. Dat is niet onze activiteit, wij voeren alleen taken uit. Partij van de Arbeid, mevrouw Van Alphen, zegt hoe zit het nou met die regionale samenwerking. Wij hebben in dit document opgeschreven dat wij hoe dan ook geloven in het versterken van de regionale samenwerking. En de inhoud van die regionale samenwerking die is, en zo staat het er ook, is onder meer afhankelijk van de uitkomsten van de toekomstvisie. Regionale samenwerking aan zich is in onze ogen niet afhankelijk van de uitkomsten van de toekomstvisie, want we vinden sowieso dat Nieuwegein stevig verankerd moet zijn in de regio, omdat we onderdeel uitmaken van die regio. Op pagina 24 vraagt mevrouw Van Alphen, hoe zit het nou met die streefcijfers en over de inwoners informeren, omdat het streefwaarde lager is dan het resultaat. Nou, daar hebben we het college ook bij stilgestaan. Moeten we de streefwaarde nu verhogen? Dat hebben we bewust niet gedaan. Die streefwaarde van 80%, die hebben we ooit in documenten vastgelegd. En je ziet dat we daar boven scoren. Dat is dus goed. De streefwaarde is gehaald. Je zou kunnen vragen, kan je dan misschien wat geld daarvan afhalen? Want dan met minder geld kom je precies op de streefwaarde uit. En dat stellen wij ook niet voor. Dus deze systematiek, die komt ook trouwens wel jaarlijks terug. Ongeveer dezelfde vraag of hier of ergens anders over streefwaarde en ambities. De beveiliging en handhavingskosten, waar ieders belang even naar vroeg, dat ontstaat omdat we op een andere manier sluiten aan bij een andere meldkamer en dat is goedkoper. Dus daar is die besparing uit opgebouwd. Inhoudelijk betekent dat niet andere activiteiten, maar gewoon een andere wijze van uitvoeren. En toch kort even een opmerking over de wachtgeldvoorziening en pensioenvoorziening van oud-wethouders. Die wordt jaarlijks berekend op basis van loon- en prijsontwikkeling, op basis van leeftijdsverwachting, want het gaat ook over de pensioenvoorzieningen van oud-wethouders. En dat zijn er toch, want het gaat over vele jaren, zijn er toch een groot aantal. En een actuaris rekent dat precies uit. En wij volgen wat die actuaris die daar verstand van heeft, want dat is hartstikke ingewikkeld. Wat hij zegt dat wij wat wij in een voorziening moeten stoppen, zodat we niet aan het eind van de rit geld tekort komen. De VVD vraagt naar de nood aan netheid in de stad. Ja, wij stellen niet voor om die aan te passen, ook al is die 8 jaar oud, omdat wij inhoudelijk geen reden hebben om dat nu te doen. We hebben ook geen signalen vanuit de stad of vanuit de raad dat die nood aan niet meer zal voldoen. Ook al is die 8 jaar oud, als er inhoudelijke signalen zijn om de beleidsnota aan te passen, dan zullen we dat oppakken. De motie beter plakwerk die ligt nog, is nog onderhanden, zal ik maar zeggen. We voorzien op korte termijn geen verkiezingen, dus daar is nog niet razendsnel aan gewerkt. Maar hij heeft wel mijn aandacht en kwam hem recent ook weer tegen op een lijst waarvan daar moet nog aan gedaan worden. Dan de dienstverlening, alleen op afspraak. De grootste klacht die wij krijgen over de dienstverlening beneden aan de balie is de wachttijden. Door op afspraak te gaan werken zijn de wachttijden kunnen vreselijk gereduceerd worden. Want dat betekent als je aankomt dat je ongeveer vrijwel gelijk aan de beurt bent. Je kunt dat veel beter organiseren dan. En de ervaring in andere gemeenten is dat mensen dat ontzettend waarderen. We hebben ook even gekeken naar koopavonden. Ook bij andere gemeenten blijkt dat op het moment dat je op de koopavond open bent, dat de stad zelf toch aantrekkelijker is dan het gemeentehuis. Dus die ervaringen die hebben we wel gebruikt. Van hoe werkt dat op koopavonden? Nou, als dat op afspraak gaat, maar dan moeten we eerst eens mee beginnen. Moet je eens kijken hoe dat precies uitwerkt. Ja, en een zaterdag zou daar misschien ook bij kunnen. Maar u moet wel denken dat we zaterdag naar hogere kosten gaan. En ik ken u als iemand die vooral kijkt om de kosten laag te houden. Dus ik denk dat wij gewoon op deze manier dit volgend jaar moeten gaan doen. En we hebben de ene afspraak gemaakt dat in de eerste overgang van het jaar, als mensen dan toch nog hier komen terwijl ze geen afspraak gemaakt hebben, dat we mensen niet onverrichter zaken naar huis zullen sturen. En ik sprak vanmiddag een collega die dat 2 jaar geleden ingevoerd hebben. En die melden dat binnen een jaar eigenlijk de hele stad wist dat het op afspraak moest. En dat je daarmee eigenlijk de nieuwe werkwijze geïntroduceerd hebt. Het integraal veiligheidsplan was gepland voor dit jaar. Dat is niet gelukt. Dat heeft te maken met een grote hoeveelheid activiteiten waar dit jaar aan gewerkt is op het gebied van veiligheid. Ook het sluiten van panden, dat vergt ambtelijke capaciteit. En die capaciteit was niet beschikbaar om het integraal veiligheidsplan te maken. Het staat nu gepland voor het eerste kwartaal van volgend jaar. Daarmee komt dat misschien wat over als copy-paste. Maar dat is een bewuste keuze om niet met een voorstel naar de raad te komen voor extra geld, maar het integraal veiligheidsplan wat uit te schuiven, omdat we naar andere actuele en urgente activiteiten gewoon eerst hebben moeten doen. De wijkanalyses, daar wordt mee gewerkt, maar we hebben dit jaar ingevoerd de gebiedsteams, de ambtelijke gebiedsteams. En die ambtelijke gebiedsteams die gaan die wijkveiligheidsplannen nu maken. Dus die gebiedsteams zijn dit jaar ingericht en die gaan nu werken aan die wijkveiligheidsplannen. En die moeten samen met het integraal veiligheidsplan straks dan aankomen. En ik ben het wel met u eens, maar volgens mij is dat een algemene opmerking als het gaat over indicatoren. Dat je dan ook even moet kijken naar de nieuwe indicatoren. Want als je jarenlang al 100% scoort, dan moet je afvragen, is dat nog een indicator die sturend is? Maar volgens mij praat de Raad zelf ook over hoe we sowieso de begroting op basis van sturingsinformatie en indicatoren kunnen verbeteren. Dat er geen personele lasten meer zijn, is het gevolg van het feit dat er een programma bedrijfsvoering is gekomen. Dus alle personele lasten zitten dus niet meer in het programma veiligheid, maar zitten nu in het programma bedrijfsvoering. Dus het is niet zo dat die mensen die daar werken, gelukkig voor die mensen en gelukkig ook voor u, dat die mensen daar niet voor betaald worden. Voorzitter, volgens mij heb ik daarmee alles gehad wat in mijn portefeuille speelde.
Dank u wel. Ik wil even een paar minuten schorsen om even de beentjes te trekken. Wilt u allen weer plaatsnemen? We gaan weer verder.